Luister lokaal. Luister dorpsradio.nl.
Altijd dichtbij.
Kabinet Kok. Dorpsradio.nl. Wie is de mens achter?
Jan van Midden.
Joke Kok gaat in gesprek.
Geboren in 1960 in Hilversum. Getrouwd met Angelique Keizers. En jullie hebben een zoon van 19 en een dochter van 21. En ze studeren allebei in Rotterdam. Bent langer dan 20 jaar lid van de VVD en voor deze partij sinds 2 jaar wethouder in Laren. Bijna al je hobby's hebben met sport te maken. Behalve het feit dat je ook nog een verzamelaar bent van mooie wijnen. Jan, van harte welkom in De Mens Achter de Politicus. Uit wat voor gezin kom je?
Dankjewel. Ik kom uit een heel harmonieus gezin, voor mijn gevoel. Ook een gezin, een beetje typisch 50, 60 jaren gezin, net na de oorlog. Mijn ouders zijn waren van 1928 en 1932, hebben ook allebei de oorlog meegemaakt. Hebben ook meegemaakt wat voor gevolgen dat kan hebben en moesten eigenlijk helemaal opnieuw beginnen na de oorlog. Dat heeft ook een stempel op ze gedrukt en ook op het gezin. Ik kan me alleen maar plezier herinneren. Mijn ouders deden heel veel met ons. We hadden voor mijn gevoel altijd een hele lange vakantie in de zomer. We gingen echt wel weg, maar dat was altijd in Nederland. Dat was een hele onderneming voor mijn moeder, want ik had 4 kinderen. Dus dat betekent dat alle spullen, die gingen in een grote kist met Vergent en Loos mee. Ze werden op transport gesteld en wij gingen naar, of met het openbaar vervoer, of een collega van mijn vader die een grote auto had, gingen we erachteraan. En gingen op vakantie en mijn vader was gewoon aan het werk en mijn moeder aanvankelijk ook, maar later thuis. Ja, en ze hadden heel veel aandacht voor de kinderen, heel, heel betrokken. Ook met het sporten en zo. Mijn vader was altijd zaterdags aan het kijken, dus ja, het was heel, heel warm.
Wat werkten jouw ouders allebei, zeg je net?
Ja, mijn moeder die is oorspronkelijk coupeuse. Die is toen gestopt met werken toen ze trouwde.
Dat moest toen, hè?
Ik heb precies onlangs overleden en ik vond nog het briefje van haar werkgever, firma Wortelboer, waarin gezegd werd, nou, je gaat nu trouwen en dat betekent dus ontslag, dus getuigschrift, kreeg ze dan. Ja, en mijn vader ook. En mijn moeder is later weer gaan werken. Dat is, begin 70 jaar, dus toen was ik 13 jaar ongeveer. Toen ging ze werken, maar op een gegeven moment is er ook weer mee gestopt. Maar mijn moeder wil altijd wel toch zelfstandig leven hebben. En mijn vader heeft ook tijd gewerkt. En daarnaast waren ze heel actief in allerlei dingen. Ik kom uit een, wat dat betreft een actief gezin. En ook met een hele brede sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid. Nee, als je het hebt over maatschappelijk middenveld tegenwoordig. Ja, dat waren zij enfant la lettre. Dat was een katholiek gezin. Mijn vader vooral was diepgelovig. Mijn moeder ook. En ook vanuit geloof werd heel duidelijk ook die maatschappelijke verantwoordelijkheid meegegeven. Wij werden wel heel zelfstandig opgevoed. Vooral ook, met 4 kinderen kan niet elk kind individueel aandacht hebben. Dus als een nood aan een man is, hadden we die aandacht wel. Maar je werd vooral geacht je eigen boontjes te doppen. En dat was soms, was moeder vrij hard in hoor. Die had, joh, zoek er eerst zelf maar uit. En als je niet uitkomt, dan kom je maar.
Maakte of iets zelf gedaan in de oorlog? Waren die actief?
Nou, mijn moeder was, toen de oorlog begon was ze 8. Eindigde was ze 14. Die heeft vooral onder geleden. Want haar opa is overleden tijdens een bombardement. Haar broer was heel erg ziek. En die was iets ouder en die dreigde continu opgeroepen te worden. Dus die hebben ze gewoon overal weg moeten stoppen om niet te laten vinden. Ja, dus dat was meer lijden. Ze heeft ook meegemaakt wat een van de laatste dagen van de oorlog gebeurd is. Dus in Hilversum zijn Duitsers gaan schieten, gewoon het publiek. Dat soort dingen. Mijn vader die komt uit een gezin van 6 kinderen. En hij was de jongste. En zijn broers die waren of ondergedoken of die zaten. En hij was degene die dan voor het gezin eten moest halen. Dus hij ging, vertelde hij wel, als 14-jarige jongen liep hij met een fiets. Liep hij naar voorbij Zwolle, zeg maar Overijssel. Ja. Dan gingen ze dan eten halen om eten voor het gezin te halen.
Dus je hebt
met name, met name dat soort dingen gedaan.
Dus je werd ook wel opgevoed met oorlogsverhalen eigenlijk. Ja.
Nou ja, wat je dan ziet, en dat zijn dingen die de ouders meegeven. Die hebben heel sterk hoor. Van joh, zorg dat je onafhankelijk bent. Hè? Want we weten als je afhankelijk bent van anderen, dat het heel betrekkelijk is. En ze hebben zorg dat er geen afhankelijkheid ontstaat. Hè? Zorg ervoor dat je voor jezelf kan opkomen en dat je jezelf kan redden. En dat primair. En dat is, mijn moeder, tot ze dat overleden, bij wijze van spreken, heeft ze dat ook gepraktiseerd. Want op het moment dat ze afhankelijk werd, heeft ze eigenlijk gewoon actief een einde aan haar leven gemaakt. Ze zei, ik wil geen afhankelijkheid, nooit gewild. Dus voor mij stopt het hier.
Hoe oud is ze geworden?
91.
En je vader?
Dat is, 90.
Oh ja, je hebt goede genen wat dat
betreft. Ja, en een heel vitale oud hoor. Dus mijn moeder tot de laatste twee dagen eigenlijk. Dus dat, dus ik hoop niet goede genen te hebben. Dat hoeft.
Hey, waarom zat je eigenlijk op Larenberg? Je woonde in Hilversum. Was er in Hilversum geen school in die periode?
Nou, er waren scholen zat, maar mijn ouders hadden een soort spreidingsbeleid. Dus met vier kinderen. Dus mijn broer en ik gingen naar Larenberg. En voor ons was Larenberg heel makkelijk te doen. Want ik reed gewoon de Jorgeersweg af, Laarzenweg af en ik was op school.
Op de fiets, hè, natuurlijk. Op de gewoon fiets,
en de brommer later, toen ik 16 was.
Oh, echt?
Ja.
Jij ging met de brommer naar school?
Ja. Op de Zundap.
Oh. ja. Stoer, hoor.
Ja, dat ging hard ook.
Allebei jouw kinderen studeren in Rotterdam. Ja. Heb je zelf gestudeerd?
Ja.
Wat heb je gedaan?
Ik heb recht gestudeerd in Amsterdam. Dat is een heel verhaal. Ik ben eerst... Dus na het VWO ben ik eerst naar de HTS gegaan in Hilversum. Want ik ben nogal van de techniek. En ik had het idee om in de techniek verder te gaan. Ik wilde eigenlijk naar de LTS, dat is een heel raar verhaal. Maar ik kon te goed leren, om het zo even te zeggen. Wat ik op een gegeven moment tegen mijn ouders zeggen, ik vind het jammer dat ik zo goed kan leren. Want ik wil naar de LTS, ik ben echt een knutselaar. Ik knutsel de hele dag van fietsen en dat soort dingen. Nou, zijn eigenlijk naar het VWO... Ik heb de VWOB gedaan, dus met wiskunde natuurlijk en alles. Ben ik naar de HTS gegaan in Hilversum, het Christelijke HTS, de Kommonsweg, die toen nog was. Nou, daar heb ik volgens mij niet eens een half jaar volgehouden. Het was heel schools. Kijk, wat ik wilde... Kijk, Larenberg ook. Ik heb Larenberg doorstaan, om het zo maar even te zeggen. Het was een ontzettend leuke school, hoor. Maar ik was niet echt van het schoolse. En ik kwam op de Christelijke HTS en dan was het weer 's ochtends... ging de bel, aan het eind van de middag kon je naar huis. Als ik te laat was, moest ik een briefje halen. Ja jongens, dit ga ik gewoon niet meer doen. Dus toen ben ik ermee gestopt. Toen moest ik in dienst. Dus dat was toen nog verplichte dienst. En tijdens mijn diensttijd zag ik van ja, ik moet toch om wat te bereiken studeren. Dus ik dacht, ik moet gaan studeren. Dan had ik eens weer, wat moet ik nou gaan studeren? Toen was ik... in het intermediair, wat studentenblad was, een interview met de toenmalige topman van Shell, Wagner. En die werd gevraagd van, joh, waarom bent u ooit rechten gaan studeren? En die zei van, joh, ik ben ooit gaan leren om een soort paspoort te hebben, om het bedrijfsleven op een niveau binnen te komen. En vandaar het carrière te maken. En ik,
dat was het.
Dat is hem. Dus ik ben uiteindelijk naar mijn decaan gegaan, maar niet verwijken. Ik zeg, maar niet verwijken, ik ga de rechten studeren. Nou, hij verklaarde mij voor gek. Maar uiteindelijk ben ik recht gaan studeren. Dus ik heb notarieel recht en Nederlands recht gedaan.
Je hebt het afgemaakt.
Ja, ik ben in notarieel recht afgestudeerd. Ik ben zelfs ben kandidaat notaris. Ik heb ook een maand
nog
lang...
Nog steeds?
Dat blijf je. Dus je hebt de meestertitel. En als je notarieel recht vooraan, dan krijg je het radicaal, zoals het dan wettelijk heet, kandidaat notaris. Achter je naam. Dus je bent dan meester jegen van midden. Of je ook kandidaat notaris. Op het moment dat je notaris wordt, ben je notaris. Als je notaris af bent, dan ben je weer kandidaat notaris. Zo is het ook wettelijk geregeld. Althans, toen ik weet niet hoe het nu is, hoor. Ik heb het niet meer bijgehouden. En Nederlands recht ben ik nooit afgestudeerd, want ik moest nog een strafvordering doen uit mijn hoofd. Maar ik had een maand lang op notarieel kantoor gewerkt. En toen verscheen advertentie van Deltaloid, waarin ze mensen vroegen die in het pensioenvak opgeleid wilden worden en goed konden rekenen. Nou, dat kon ik. Dus ik heb gesolliciteerd. Dus ik werd aangenomen als management trainee bij Deltaloid. En ik moest meteen allerlei cursus actuarieel rekenen volgen, dus levensverzekeringswiskunde. Dus toen heb ik gezegd, dan ga ik niet meer dat afstuderen in mijn strafvordering. Dus ik ging in de levensverzekeringswiskunde. Dus echt weer heel anders in de techniek in. Ja, dus... Maar uiteindelijk ben ik jurist. Ja, dus ik heb een meestertitel.
Hoe heb jij je studententijd in Amsterdam ervaren in die periode? Tijd van de provo's, de krakers?
Ja, maar ik heb het niet zoveel gedaan. Het was de tijd van de... de provo's was dan daarna. Ik was gestudeerd van 81 tot 85. En ik ben op mijn 21 gaan studeren. Dus met 3 jaar ben ik eruit geweest. En voor mij was het nog het spannendste of ik überhaupt in staat was nog om gewoon in de schoolbank te gaan zitten en te leren. En daar zat eigenlijk mijn inspanning. Dus ik heb ook thuis gewoond, eigenlijk tot vlak voor mijn afstuderen. Daarna ging ik meteen het huis uit. En in eerste instantie het eerste jaar alle inspanning geleverd om gewoon te studeren en cijfers te halen. En dat ging heel goed. Ja, en toen werd ik actiever, ook in de studentenvereniging, faculteitsvereniging was, want ik kon niet lid worden van het koor, daar was ik al te oud voor inmiddels. Dus ik heb uiteindelijk wel heel veel dingen gedaan. Maar ik was opgericht gewoon te studeren en eigenlijk zo snel mogelijk ook weer af te studeren. Dus dat was in 4 jaar was ik weg.
Je hebt een hele hechte band met je gezin. Komt dat nu omdat jullie ze op een bepaalde manier hebben opgevoed?
Ja, dat weet ik niet. Ik ben sowieso wel een betrokken vader. Dat is op een gegeven moment ook gekomen doordat... Kijk, Angelique en ik werkten allebei. Zeker toen we over kinderen gingen nadenken, zei Angelique tegen mij ook van ja, dat is leuk en aardig, maar ik heb ook mijn eigen ambities en mijn eigen carrière. Ja, dus als we over kinderen gaan nadenken, dan willen we daar goede afspraken over maken. Dan zien we de helft doen. Dus dat hebben we ook gedaan.
Wat doet je vrouw?
Die is Chief Compliance Officer bij een van de grootste banken van Europa. De UniCredit Hypotheekverzekeringsbank.
Forse baan.
Dat is een hele zwaar. Ja, dat is een hele zwaar. Dus ja, zo heb ik gemaakt. Maar ik werkte toen nog bij ABN AMRO. In 2010 met de fusie met Fortis ging ik bij ABN AMRO weg en voor mezelf beginnen. En toen had ik ook veel meer tijd en flexibiliteit om voor de kinderen te zorgen. Dus zei Angelique, joh, dat weet je wel, dan doe jij de kinderen, kan ik mijn gang gaan. Dus ik ben heel intensief met de kinderen opgetrokken. En dat betaalt zich wel uit nu op dit moment. Ja. Ik kom heel veel vrienden om me heen en zeggen van, ja, ik heb toch wel spijt van een beetje aan het eind van mijn carrière. Dat ik niet veel aandacht aan mijn kinderen besteed heb. Nou, dat heb ik dus niet. En we zijn gewoon een heel betrokken gezin met elkaar. Dus en de kinderen zijn heel verschillend. Want mijn dochter is gewoon een open boek. En die komt met alles, komt ze bij ons. Dus alles wat er dwars zit, maar ook dingen die ze beleeft. En dat zijn soms hele gênante dingen. Waar ik denk, ja, dat wil ik helemaal niet weten als ouder. Hè, hoe het gaat met vriendje. Nou, en mijn zoon, die is wat dat wat anders. Die heeft wat meer afstand. Maar die... Ja, mijn zoon en ik hebben een hele vreemde band, maar een graag band. Wij kunnen zonder iets te zeggen gewoon alles met elkaar doen. Dus dat omdat we gewoon alles gedaan hebben met elkaar. Want ik herinner me op een gegeven moment dat mijn zoon, we moesten een werkstuk maken in groep 8 van lagere school. Het ging over onderduiken en toen had iemand, of in de klas moest opschrijven, joh, met wie zou je graag ondergedoken willen zitten. En toen had hij opgeschreven, ja, bij mijn vader, want die is er altijd voor mij. Ja, en dat vond ik zo schattig. Een
groot compliment.
Ja, dat vind ik echt geweldig. Vond heel ontroerend. Ja. Ik zit daar huilen toen het las.
God, ja, kan ik me voorstellen.
En dat is nog steeds zo. Want hij weet van nou, als wat is, is hij er voor mij. Ja. Ja, ik ben er wel heel erg trots op. En dat geldt eigenlijk voor allebei. Zoals Angelique ook hoor. Die is daar, ondanks haar drukte, is dag en nacht beschikbaar. En haar praktijk betekent het over het algemeen dat ze dan s'nachts bij wijze van spreken met mijn dochter dingen bezig is om dingen te doen. En ik mis ze. We zitten natuurlijk in Rotterdam. Angelique zit in München. Dus ik ben de hele dag aan het appen van hoe is het met mijn gezinnetje? Hè? Waar zitten jullie? Wat zijn jullie aan het doen? En dat soort dingen. En als het allemaal te lang duurt, gaan we naar ze toe. Dus afgelopen zondagmiddag zijn we naar Rotterdam gegaan. Dan gaan we daar eten.
Ja. Leuk. Ja. Ik zie ook vaak mooie foto's uit het buitenland van jou en je gezin voorbij komen op de social media.
Ja.
Je kinderen zijn dus nu al wat ouder en staan op eigen benen. Maar jullie gaan toch nog als gezin met vakantie. Ja. Wat betekenen die reizen voor jou?
Ja, heel veel. Ja, ik ben ook heel blij dat ze meegaan. Af en toe denk ik van, ja, we moeten mijn ouders gedacht hebben. Want toen ik 15 was, ging ik niet meer mee op vakantie. Toen heb ik gezegd van, nou, ik wil zelf dingen doen. Ik weet niet hoe mijn ouders dat ervaren hebben. Ze nooit wat over gezegd, maar daar zullen ze volgens mij wel verdrietig over geweest zijn. En ik ben dus heel blij dat ze dat nog steeds doen. En ik vind het heel bijzonder. En dat doen we ook best wel intensief. Want uiteindelijk... Ja, we zeggen ook, want nou ja, mijn vrouw die werkt heel hard. Die heeft eigenlijk nooit vrij. Nou ja, ik ben natuurlijk ook nu met de wethouderschap. Dus je hebt heel weinig vrije dag. Ik neem eigenlijk nooit een vrije dag. Ook als zelfstandig ondernemer niet, maar nu ook niet. Maar dat betekent wel dat we zeggen, als we vakantie hebben, dan hebben we ook echt heel bewust vakantie. En dan hebben we ook intensief vakantie. Gewoon met elkaar, zijn er ook voor elkaar. En dan pakken we ook wel uit. Hè? Dus we hebben gewoon een mooie locatie, een mooi hotel. Echt verwennen. En ik heb het geprobeerd nog met... ik heb in het verleden heel veel gebackpackt. Dus ik heb in het begin wel eens geprobeerd om met het gezin en met een rugzakje op te gaan rondtrekken. Nou, dat is niet gelukt, want dat willen ze gewoon niet. Dus op een gegeven moment ben ik daar maar van afgestapt.
Waarom ben je eigenlijk wijnen gaan verzamelen? Dit staat zo los van alles.
Ja, gewoon wijnliefhebber ben ik.
Altijd al geweest? Of heb je dat ontwikkeld in de loop der jaren?
Nou, eigenlijk ontwikkeld in de loop der jaren... Ook in Naarden gewoon een tijdje, in 95. Toen was ik er eigenlijk al mee bezig. Dus dat is al zo'n 30 jaar geleden. En in het huis wat we nu hebben, had ik de mogelijkheid om echt een eigen geklimatiseerde wijnkamer in te richten. Ja, en dan kan je echt losgaan met verzamelen. Ja, dus...
Wat is je oudste wijn?
Nou, dat is niet eens zo oud hoor. Dat is een Brunello uit 2004.
Wat is je beste wijn, kan ik beter vragen? De beste fles die je hebt?
Dat zijn de Gaia Barbaresco. Die zijn wel de beste.
Drink je ze ook wel eens?
Ja. Nou, ik drink te weinig. Want ik heb een leverancier en daar koop ik jaarlijks gewoon op oogstbasis koop ik dan in. En die hebben gezegd, joh, je moet niet meer kopen. Want je krijgt nu bij leven krijg je in ieder geval niet opgedronken. Ik heb iets van 800 flessen liggen. Ja. En ze moeten nu echt gaan drinken. Ja, dus ik... Dus dat doe ik nu. Maar dan ben ik toch nog wel... Ik ben dan wel even... De hele mooie wijn, de hele dure wijn, die laat ik nog wel liggen.
Het is eigenlijk zonde, hè?
Ja, is eigenlijk zonde. Je moet het gewoon doen. Ja. Maar goed, met vrienden en zo. Dus als ik om eten, dan pakken we wel uit. Hoor. Nou, dan pakken we gewoon even gewoon de mooie wijn.
Ja. Je hebt 3 muzieknummers meegenomen. Die iets voor je betekenen. Waarom Saturday Night Fever van de Bee Gees?
Nou, en eigenlijk het hele album. Want dat was eigenlijk mijn jeugd. Dus, dat begon in 1977, geloof ik. Kwam Saturday Night Fever uit. De film, maar ook alle tracks daaromheen. Hè? Dus, Saturday Night Fever, het nummer zelf, Staying Alive, met de Tramps, gewoon alles. En dat is ook het moment dat de disco begon. En dat was ook in de tijd dat ik dus echt uitging naar de disco. Dus als ik alle nummers van Saturday Night Fever voorbij hoor komen, en je hebt nu die zender van Radio 10, 60s en 70s, als dat op radio luistert, ja, dan komt eigenlijk gewoon je hele jeugd voorbij. En je bent helemaal in het moment van dan. Ja, en het was zo'n geweldige tijd, ook zo omvangen. En dat heeft een beetje geduurd tot mijn diensttijd. Begin 80 ging ik in dienst. En toen was het voor mijn gevoel ook afgelopen. Dus die zeg maar 76 tot 1980 is zorgeloos geweest. Geknooien, om het maar even zo te zeggen. Weliswaar school, maar het was meisjes, brommers, uitgaan en dat soort dingen. En dat is zo geweldig. Dus als ik de muziek hoor, dan zit ik er meteen weer in.
We gaan luisteren.
Ja. Oh, nou ja.
Heerlijke muziek uit, ja, uit die tijd, Jan. Je bent nu 2 jaar wethouder. Wat is het eigenlijk voor een baan?
Ik vind het een hele bijzondere baan. Mensen vragen aan mij, vind je het leuk? Nou, ik vind het vooral leuk. Ik vind het ook belangrijk om te doen. Maar dat is ook mijn motivatie, hoor. Ik had uiteindelijk, ik zie nu een beetje het eind van mijn werkzame leven. Ik had zelf het idee, als ik ooit terugkijk op mijn leven, hè, wat wil ik dan gedaan hebben? Hè? En nou ja, wat bepaalt uiteindelijk tevreden ben over de dingen die ik gedaan heb. En dan dacht ik, ja, ik wil gewoon op een moment wethouder zijn. En ook geen raadslid, maar echt wethouder zijn om gewoon impact te hebben en dingen te kunnen betekenen voor mijn omgeving. Dat komt ook een beetje uit het diepste gevoel wat je ouders je meegegeven hebben over verantwoordelijkheid nemen en dat soort dingen. Dus dat heb ik nu gedaan.
Je bent overigens niet meer aan het werk, want je had je eigen bedrijf.
Ja,
dat heb je gestopt.
Ja, ik ben officieel 0,8 wethouders. Eén dag in de week zou ik beschikbaar hebben, maar het lukt gewoon in de praktijk niet. Nee. Met mijn opdrachten zijn altijd hele zware, langjarige opdrachten geweest. En met grote teams en gedurende een aantal dagen per week. Dus dat lukt gewoon niet. En ik zoek voor 1 dag in de week een soort commissariaat of adviesfunctie. Maar dat is ook wat lastiger. Dus ik moet daar zelf eigenlijk... Mijn vrouw zegt steeds, joh, je moet er zelf actiever in zijn. Dat klopt. Dus ik moet even wat meer inspanning leveren om dat te doen. Dus ik ben vorige week toevallig gebeld, 2 weken geleden, over een heel intensieve opdracht. Ja, die kan ik gewoon niet doen.
Het is wel eens moeilijk, hè, om wethouders te vinden... Kan een mens leven van het wethouderschap?
Ja, dat is geweest vaak. Kijk, uiteindelijk... Kijk, ik heb natuurlijk mijn vrouw en ik zit in de financiële dienstverlening. Nou, wij hebben gewoon, gewoon hele goede banen gehad en ook een heel goed verdiend. Gewoon een heel goed inkomen. Daardoor kan je ook wonen waar je woont. Daar heb je ook een bepaalde levensstandaard. Nou, ik kan je in ieder geval verzekeren als je gewoon wethouder bent en van het wethoudersinkomen, hoe goed het ook is, hoor, denk ik. Dan kan je die levensstandaard kan je niet handhaven.
Ja, dat is ook vaak het probleem om iemand te vinden.
Nou ja, dat zie je dus hier ook. Kijk, en ik kan, en dat zegt Angelico tegen mij, en dat klopt ook. Hij zegt, ja, jij kan alleen maar wethouder zijn, want ik een goede baan heb. En dat klopt ook. Ja. Als ze dat niet had gehad, had het nooit gekund. Het gevolg in Laren is ook dat je het over het algemeen wethouders hebt, die wat ouder zijn. Dus hebben pensioen hebben, inkomen hebben, ook pensioen. Hè, en dan als aanvulling het wethouders in. Dan kan je het doen. Hè. Dus kijk naar Tom, Peter en Jan den Dunne. Ja, in mijn geval, als ik het alleen had moeten, had ik gewoon niet gekund.
Nee.
Ja, dus vandaar dat je wat oudere wethouders hebt.
Dat is duidelijk.
Maar ik vind het vooral bijzonder. En waarom? Omdat je, en dat heb ik eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. Als wethouder heb je heel direct impact op levens van mensen. En dat is in voorspoed. Hè? Dus je doet ook hele leuke dingen en dat soort dingen. Maar er gebeuren ook gewoon rottige dingen in het dorp. En dan moet je ook echt kunnen doorgrijpen. Hoe vervelend het ook is. Want ik vertrek vanuit de inwoners. Daar kom ik ook vandaan. Hè? Dus ik probeer altijd vanuit de belangen van de inwoners te werken. Alleen, ja, je wordt geacht uiteindelijk ook de belangen van de gemeente en de politiek vertegenwoordigen. Dus je moet daar gewoon een goede balans in vinden.
Kun je daar eens een voorbeeld van geven? Van waar heb je nou moeite mee? Of wanneer word je midden in de nacht je bed uitgebeld?
Nou ja, kijk, dan heb je heel concreet. Maar ik bijvoorbeeld met ondernemers. Hè, er zijn bepaalde dingen met ondernemers die ondernemen. En die doen dingen waarvan we denken, nou ja, dat is misschien niet zo handig. Maar vanuit het ondernemerschap is dat heel erg te waarderen. Dus ik ben eerder geneigd om dat ondernemerschap te honoreren. En wat minder naar de officiële regels en procedures te kijken. Hè? En dat mag natuurlijk niet, want uiteindelijk moet je politieke verantwoording kunnen afleggen. Hè? Ook over de regels niet. Dus daar gaan al dingen wringen.
Je hebt een heel divers pakket,
ja.
Van financiën tot sport. Wat vind je nou het moeilijkste aan het wethouderschap binnen dit pakket?
Ja, ik moet eerlijk zeggen, iemand een tijd geleden ook net begonnen was. Kijk, ik vind inhoudelijk niets moeilijk. Maar goed, kijk, ik kom uit een hele complexe omgeving. Het risicomanagement en zo, dat is gewoon een complexe, inhoudelijk hele complexe omgeving. Waar ik echt gewoon heel goed na moest denken. Wat ik het lastige vind als wethouder is dat je continu de inhoudelijke en de politieke dimensies in de gaten moet houden. Dus uiteindelijk moet je het politiek kunnen verantwoorden. En dat is iets waar je continu rekening mee moet houden. Van, nou, als ik dingen doe... kan ik dat politiek verantwoorden en hou ik me ook aan het proces zoals dat gelopen moet worden, want dat proces is ik moet zeggen, soms maakt het heel erg stroperig. Als ik kijk naar de besluitvorming die ik gewend ben in het bedrijfsleven en de gemeente, dan is dat gewoon heel stroperig, maar het heeft wel een functie, Dat is mij ook uitgelegd. Hij heeft ook de functie van openbaarheid. Dus uiteindelijk moeten dingen in de openbaarheid besproken kunnen worden. Moeten mensen ook kijken in die openbaarheid daar gewoon een beeld van kunnen vormen. En ligt jouw rekening en verantwoording ook voor een heel groot deel in die openbaarheid. Dus uiteindelijk heeft het proces een hele duidelijke functie.
Je bent ook heel zichtbaar in het dorp. Hè? Je hebt ook die buurtbezoeken georganiseerd. Word je nou in het dorp ook wel eens aangesproken door een boos iemand die zegt van jeetje Jan, van wat is er nou gebeurd en dat moet je veranderen of zoiets?
Continu? Ja.
Dat lijkt me niet leuk.
Ik kan daar goed tegen.
Oké.
Nee, maar het is continu. En dat is wel grappig. Ik ga vrijdagmiddag naar de markt. Dat doe ik al sinds ik in Laren woon. Nou, ik weet voor wethouderschappen. Hè, tijdens wethouderschappen heeft laatst een vriend van mij, die woont langs mijn route, die heeft op een gegeven moment geklokt. Toen ik voorbij kwam en weer terugkwam, had ik anderhalf uur voor nodig. En die schoot mij aan. Hij zegt, je bent anderhalf uur ben je weg geweest. Hè? Komt het nou omdat je lang die markt bezig bent met je boodschappen? Of word je gewoon door mensen steeds aangeklampt? Dat is nou het laatste. Ja, ik zeg, ik word continu aangeklampt door mensen. En dat zijn soms echt boze mensen. Ik heb ook huilende mensen voor me gehad, gewoon op straat. Ja, ik doe daar altijd wel wat mee. Dus ik ga daar altijd wel mee aan de slag. Dus ook met een huilend iemand. Ja, daar pak ik wel op door, want dat trek ik me wel aan. En misschien soms te veel hoor. En dat bedoel ik ook met het integriteit. Hè? Dat ik vertrek echt vanuit de inwoners. Ja, en als een inwoner verdriet heeft om dingen, hè, die uiteindelijk gewoon door vanuit de gemeente niet goed gaan, dan trek ik me dat heel erg aan, merk ik. En dan wil ik er ook wat aan doen. Ja, en dat doe ik dan ook.
De lijntjes zijn duidelijk kort in het dorp.
Nou ja, dat is aan de ene kant de charme. En aan de andere kant is dat ook lastig. En daar word je ook voor gewaarschuwd hoor. Want ook in de hele voorbereiding naar het wethouderschap toe. Dan word je begeleid door zo'n integriteitsbureau. En die zegt ook van je moet uitkijken. Die continu aangeschoten wordt in het dorp. En doe vooral geen toezeggingen. Dus geef ook aan van als iemand die zegt, prima, hè, ik begrijp het. We gaan een afspraak maken op het gemeentehuis. Dus in een formele setting. Met ambtelijke ondersteuning erbij. En dan gaan we daar rustig over praten.
Helpt het nou als je in het Brinkhuis zit? Heeft dat duidelijk dat jullie ook beter benaderbaar zijn? Doordat je in het Brinkhuis zit, zien jullie ook meer mensen dan?
We zien meer mensen. Ik zag sowieso wel veel mensen. Dus ik heb het idee dat vanuit mijn kant dan we beter benaderbaar zijn. Ik weet niet hoe de mensen het ervaren.
Loopt er wel eens iemand naar boven daar?
Ja. Ja, continu. Ja. Of de loop verkeerd, de verkeerde weg. Maar ook omdat ze de wethouder even willen zien. Als ik zelf binnenkom, dan steek ik altijd even mijn kop om de hoek. Meestal zijn de activiteiten. Dus ik kijk even om de hoek van wie er zit en zo. Nou, dan wordt er meestal gereageerd. En hier verderop op de hoek Wagenpad, Zeevent, woont Harry Lichter, een oude Laarder. Daar spreken we altijd mee. Meestal roept hij over straat, hey wethouder. Dat is vanmorgen ook. Succes vandaag, hè? Doe je best en met een beetje hulp van God, hè? Dat zegt je zo overstaan. Ja, Harry, hartstikke goed. Dank je wel.
Geweldige man, ja. Wat is nou het leukste wat je gedaan hebt in je wethouderschap?
Ja, het is een van de leukste dingen is, en hebben we ook gezegd, als ik mijn memoires ga schrijven, dan ga ik dat zeker meenemen. En dat is de gans van het hertenkamp. Die gans is ooit over het hek gegooid. Nou, die gans werd ziek. Daar bekommerden mensen zich ook om. Ik als bestuurder en samen met het hoofd van de buitendienst uiteindelijk plechtig moeten beloven dat we alles in het werk zouden stellen om ervoor te zorgen dat die gans weer beter wordt. En we hebben dat met z'n tweeën ook de gemeentelijke gansgarantie genoemd. Dus met z'n tweeën met de vingers omhoog plechtig gezworen de gans in leven te houden. Nou, dat hebben we ook gedaan. Hij was ook zodanig ziek dat hij naar de dierenarts moet. Nou, dan moet je je voorstellen dat de buitendienst dan met de gans onder arm naar de dierenarts gaat. Dat ding is hartstikke angstig. Scheidt de boel ook onder. Maar heeft uiteindelijk medicijnen gekregen die we dan gedurende 10 dagen hebben moeten toedienen. En de gans is ook beter geworden.
Geweldig.
En loopt als het goed is nog steeds daar rond. Nou, dat zijn van die dingen waarvan je denkt, dat zijn waarschijnlijk misschien kleine dingen, maar dat zijn voor de mensen die het betreft gewoon hartstikke belangrijk. En dat is echt iets waar je uiteindelijk ook ook in je memoires iets over wil.
Je gaat je memoires schrijven, hoor ik hier.
Iemand zei laatst ook tegen, je moet gewoon opschrijven wat je de hele dag overkomt. Want het is zo bijzonder. En het klopt ook.
Doe je dat ook?
Ik dacht, nee, niet. Nee. Dus eigenlijk moet ik dat doen. Nee, ik ben niet zo'n dagboekjes. Ik ben ook iemand die nauwelijks omkijkt naar het verleden of naar achteren. Kijk veel meer naar voren. Dus het vastleggen van dingen die ik meegemaakt heb. Maar dit zijn wel echt hele leuke dingen. Ja, fris, ik kom gewoon hele leuke mensen tegen.
Waar ben je het meest trots op wat je tot nog toe bereikt hebt?
Ja, wat ik trots op ben is dat we nou ook echt bezig zijn met actief met die buurtbezoeken. Ja, zo heel dicht bij die inwoners staan. Wordt ook heel erg goed gewaardeerd. Ik wil over het algemeen de policy dat ik naar de mensen toe ga. Dus ik gebruik echt de woensdag en donderdag om naar de mensen toe te gaan. Dus als ze een probleem hebben of het harde spreken, ga ik echt naartoe. Nou, ik ben er trots op in die zin dat je daar ook een soort cultuuromslag, in ieder geval voor het gevoel voor de mensen ook mee te werk stelt. Ja, er zijn een paar dingen die we echt heel belangrijk zijn op het dorp waar we gewoon mee bezig zijn. Kijk, we zijn nu bezig met het integrale huisvestingsplan voor het onderwijs. Dat is echt belangrijk, omdat we daar echt bewust investeren in toekomstige generaties van Laren. Dat hebben we gewoon in het verleden niet gedaan. En ik denk, dat is echt een enorme inspanning, ook financieel voor de gemeente. Als we dat voor elkaar krijgen, maar dat steekt zich uit over een reeks van jaren. Ja, dan ben ik echt trots. Want dan zet je echt iets neer voor toekomstige generaties. Hè, waar we echt mensen kunnen hebben. Oké, hier hebben we onze kinderen, kleinkinderen. Hebben we daar gewoon profijt van. Die kunnen naar school, goed onderwijs, in goede gebouwen. En dat soort dingen. Dus dat, ja. En ik zou die hele verkeersvisie en met name ook de ambitie om het dorp autoluwer te maken. En de druk van het verkeer in het dorp kleiner te laten maken. Ja, dat zijn wel ambities. Dat als we dat voor elkaar krijgen, dat zou ook tot mijn trots bijdragen. Maar het belangrijkste vind ik echt, ik vind het onderwijs wel een van de belangrijkste dingen. En dat onder de voorwaarden van gewoon stabiele, vooral voorspelbare begroting. Ja.
Je opteert duidelijk voor een tweede termijn.
Ja, heb ik ook gezegd hoor. Dus, dat komt ook. Ik ook vanuit mijn vak. Ik heb nu een risicomanagementmodel gemaakt. Wat ik gewoon wil hanteren bij de grote programma's. Ja, dat moet ze effectiviteit gaan bewijzen over langere jaren. Want dan ga je kijken van wat zijn uiteindelijk mijn risico's geweest? Wat is de impact ervan? En ben ik in staat om die risico's zodanig te beheersen dat ik mijn grote programma's kan draaien? Dus inderdaad die huisvesting. De verkeersvisie en de wegen met name ook kunnen doen. En die investeringen in duurzaamheid kunnen doen. Dat zijn eigenlijk de drie grote trajecten.
Je hebt nog een tweede muziekkeuze gemaakt. Ja. En dat is Angie van de Rolling Stones. Waarom Angie?
Nou ja, dat is een verwijzing naar mijn vrouw. Die heet Angelique en ik noemde heel vaak Angie. Het is een prachtig nummer. Zeker de gitaar waarmee het begint. Het bizarre is dat het gaat over een stel wat uit elkaar gaat. Dat zijn we niet. Het is gewoon een mooie plaat.
Hoe lang ben je getrouwd eigenlijk?
Ik ben 17 juni ben ik 24 jaar getrouwd. Ik ben in 2000 getrouwd.
Mooi. We gaan even luisteren.
Angie, when will those clouds all disappear? Angie.
Wat een schitterende muziek is dit.
Ja, dit is echt mooi.
Het doet jou echt herinneren aan jouw vrouw? Heb je ook iets bijzonders met je vrouw en Angie? Of is het gewoon een naam?
Nou, de manier waarop we elkaar hebben leren kennen is heel bijzonder. Het is een heel lang verhaal, dus daar gaan we ver over de tijd heen. Dus dat...
Doen we een andere keer.
Dat doen we een andere keer, ja.
En je hebt een passie voor sport en met name voetbal, ja. Maar ook fitness en skiën. Heb je dat van je ouders ook meegekregen? Ja. Of is dat zo bij jou gegroeid? En waarom voetbal?
Ja, nou, voetbal is sowieso het mooiste speeltje. Maar ik heb echt van mijn ouders meegekregen. Mijn vader en zijn familie ook. Die komen echt uit de voetbalfamilie. Olympia in Hilversum. Ja, Hilversum ging alles langs de zuilen. Dus de katholieke arbeiders vroeger, die gingen voetballen bij Olympia. De katholieke middenstand ging voetballen bij Actief. Dus ik heb als kind bij Actief gevoetbald, omdat mijn vader inmiddels wat verder was. Ja, maar die zaten als voetbalfamilie bij Olympia. Waren goede voetballers, altijd in de eerste gevoetbald. En mijn vader was ook atleet, dus atletiek. Een hele goede. En die liep ook wedstrijden.
Oh.
Dus ik heb nog een krantenartikel van dat hij dan wedstrijden won. En hij was keeper, want ik geloof dat hij niet mocht voetballen, omdat ze te bang waren voor zijn benen, voor het atletieke verhaal. Ja, dus we hebben altijd gesport. En het was vanzelfsprekend dat we gingen voetballen. Dus mijn broer en ik gingen voetballen, mijn zus hebben getennist. Mijn jongste zusje, weet niet of ze het nou lang volhouden, maar mijn oudste zus wel. Ja, en mijn broer en ik waren gewoon de hele jeugd hebben in het voetbal gedaan, totdat ik in dienst ging. Ben ik vanaf gegaan. En toen was mijn oude voetbalclub, die ging ook weg. En toen ben ik na mijn diensttijd weer gaan voetballen. Tijdens mijn studie, ja, na mijn studietijd misschien wel, toen ik 22, 23 was. Dus bij Victoria in Hilversum ben ik nog steeds lid van. Dat is een van de oudste clubs van Nederland. Maar ik ben gestopt op 35ste, zo'n beetje. Ja, naast voetbal heb ik ook heel veel voetbalgerelateerde dingen gedaan. Dus ik ben, bij Victoria deed ik allerlei dingen. Was verantwoordelijk voor het clubblad. Ik ben een tijdje voorzitter geweest ook van Victoria. Op veel te jonge leeftijd besefte ik mij achteraf. Ik heb 10 jaar in de werkgeversorganisatie gezeten van betaald voetbal. Waarbij ik de CAO contractonderhandelingen met contractspelers in mijn portefeuille had. Dus met de vakbond en de VVS onderhandelen. Ja, ik was heel jong. Ik was 30 toen ik eraan begon. Ze zochten iemand die affiniteit had met voetbal. En ook bestuurlijk wat ervaring had. Nou, dat had ik, want ik was gewoon voorzitter geweest van de voetbalclub. En die fusie kwam vrij. En vanuit mijn netwerk keek het verzoek of ik wilde toetreden. Dat heb ik gedaan. En ik ben zelfs, volgens mij 5 jaar, zelfs plaatsvervangend voorzitter geweest. Want de voorzitter hield me op. En toen zeiden de clubs ook van... het zijn alle betaalde voetbalclubs, Ajax, van joh... Nou, we willen eigenlijk dat familie voorzitter wordt. Zeker in die tijd nog heel veel amateurisme, behalve dan de echte grote clubs. Wij hielden ons onder andere bezig. In die tijd speelde het Bosman-arrest. Hè? Dus het ging om transfersommen voor spelers. En dat zegt, nou, dat mag eigenlijk niet meer, want je belemmert mensen in hun arbeidsmobiliteit. Dus uiteindelijk is dat een heel andere structuur begonnen. We hebben een methodiek ontwikkeld ook voor het aantrekken van spelers buiten de EU. Dat is het befaamde salarisplafond, wat nu geldt nog steeds hoor, in de Eredivisie. Ja, dus eigenlijk alle werkgeversproblematieken.
Spannend hoor, op die leeftijd.
Ja, en ik had dus een CEO, dus ik onderhandelde met Rob Jansen, de grote Rob Jansen en Theo Verzegelen, over de arbeidsvoorwaarden van de contractspelers. Ja, ik deed het met een jonge collega van mij, waar we met z'n tweeën als jonge juristen binnengekomen. Ja, dat is geweldig, geweldig. We hebben zo gelachen. Maar wel dingen bereikt. Dan heb je het echt wel over de minder bedeelde spelers, en dan heb je het over premies bij arbeidsongeschiktheid als ze de uitkering als ze een rotschop krijgen en niet meer kunnen spelen en de premies niet meer krijgen en dat soort dingen. En niet over de grote salarissen bij Ajax en Feyenoord en PSV in die tijd.
Hey, en dan op veel kleinere schaal. Wat betekent jij voor de sport in Laren?
Nou ja, ik ben bij SV Laren 8 jaar secretaris geweest en een groot deel ook waarnemend voorzitter. Onder andere...
Dat heb je ook moeten geven, neem ik aan.
Ja. Op de dag bij spreken de wethouder werd, heb ik ook aan moeten tonen dat ik uitgeschreven was met de Kamer van Koophandel als bestuurder van de SV Laren. Wat ik ook begrijp, natuurlijk jammer, maar goed. Ik heb iets van 5 jaar in de sponsorcommissie gezeten bij de hockeyclub. Gewoon sponsors binnenhalen, wat ook lijkt me, dat is heel anders. Ja, en nu dan wethoudersport.
Wat kun je als wethouder betekenen voor de sport in Laren?
Ja, kijk, heel veel. Kijk, we kunnen ze uiteindelijk inhoudelijk ondersteunen. Dat doen we ook met de buurtsportcoaches. We zijn nu ook aan het kijken in de regio of met andere gemeentes ook samen kunnen werken. Om vooral inhoudelijke ondersteuning van de sportclubs te doen. Dus we hebben vorige week met de wethoudersport van de regio overleg gehad. Nou, Hilversum bijvoorbeeld heeft een sportloket ingericht in samenwerking met NOC, NSF. Waarbij ze heel makkelijk gebruik maakt ook van het netwerk van NOC, NSF. Specifieke expertise kunnen inschakelen of sportclubs te ondersteunen. Nou, daar wil ik eigenlijk op de bagagedrager, zo gezegd, mee gaan liften. Om te kijken hoe we clubs kunnen helpen. En dat is heel breed, hè? Dat is gewoon van hoe kan ik vrijwilligers aantrekken en binnen? Hoe ga ik om met grote investeringen? Hoe ga ik om met alcohol en drugs binnen mijn club? Noem het maar op. En hoe voer ik er gewoon een bedrijfsvoering van een club? Want er komt ook best wel wat voor kijken. Het is best wel een bedrijfje. Ja, dus dat. Ja, daarnaast heb je natuurlijk financiële instrumenten. We geven op dit moment kleine subsidies. Hè. Dus kunnen we kleine subsidieaanvragen bij ons komen. De hele grote investeringen zijn onder het vorige college gedaan. Ja, dat is met name onder wind van Ton Stam. Zijn er enorme stappen in gemaakt. Om met name ook voor de clubs als SV Laren, maar dat is ook gebeurd bij hockey en ook bij de tennis. Gewoon heel veel geld te beschikken te stellen om die accommodaties en de velden te verbeteren. Nou, dat geld is op. En daar moeten we nu zeg maar nieuwe dingen gaan bedenken. Van, nou, hoe gaan we nou uiteindelijk om met gelden? Hè? Dus hoe kunnen we middelen aantrekken om die investering te doen? Maar ook, hoe kunnen we uiteindelijk gaan kijken hoe we op de een of andere manier de rolverhouding tussen gemeente en clubs veranderen? Want wat we nu zien, is dat clubs heel veel moeite hebben om de grote kapitaalsinvestering te doen. Hè? Als een club een nieuw kunstgrasvest aan moet schaffen, nou, bij het voetbal is het alleen al de toplaag is al 1,5-2 ton. Een hockeyclub, als je volledig veld, is het 4-5 ton. Nou, als je dan een paar velden moet vervangen, dat kunnen de clubs niet meer dragen. Hè? Ook de bouw van een clubhuis niet. Dus we moeten kijken, van, nou, hoe kunnen we uiteindelijk tot andere verhoudingen komen waarbij je als gemeente misschien meer moet doen. En dat kan je doen in de vorm van subsidie. Maar bijvoorbeeld ook als het gaat om borgstaan met leningen. Dan worden clubs uiteindelijk goedkoop kunnen lenen. Dan wel helpen met kapitaal bij mijn eigen vermogen bij elkaar te krijgen. Nou, daar moeten we denk ik voor de komende jaren naar kijken. Dat betekent ook dat je gewoon een hele verre horizon moet definiëren. Van, nou, hoe willen we daar naartoe werken? Nou, Ali Scholz is dat mijn ambtenaar die daar ondersteunt. En ik heb ook gezegd, van, joh, dat eigenlijk moeten we dat voor de 3 belgemeenten doen. Van, hoe kunnen we voor die 3 belgemeenten tot een uniform beleid? En dat is denk ik de grootste uitdaging van dit moment.
We gaan het zien. Ja, ja. Jouw laatste muziekkeuze is Stairway to Heaven van Led Zeppelin. Waarom dit?
Ja, het is gewoon een super mooi nummer. Daar komt alles in terug. Gevoeligheid, prachtige gitaar. Als je let op de drum op de achtergrond, fantastisch. Het is ook een beetje larend, hè? Want het begint There's a lady who's sure that all that glitters is gold and she can't buy. Hè? She's buying a stairway to heaven. Ja, dus met andere woorden, niet alles is voor geld te koop. Nou, er zit ook allerlei symboliek in het nummer. Ja, dus dat, maar het is vooral, het is gewoon muzikaal gezien, is het een fantastisch nummer.
We gaan luisteren.
She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure. 'Cause you know sometimes words have to mean. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts you. there's a feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for leaving. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees, and the voices of those who stand looking.
En toen was het klaar. Jan, als je even heel breed de wereld in kijkt, met wie zou je dan graag eens willen gaan eten?
Als je het hebt over politieke ambitie. Ik heb eens een keertje tegen iemand gezegd op hoog niveau binnen de VVD. Ik kan het nog steeds niet begrijpen, maar dat is meer vanuit mijn mensbeeld. Is dat in het Midden-Oosten gewoon de machthebbers niet tot een goede oplossing komen. En ik heb op een gegeven moment gezegd, joh, ik wil er best wel eens voor inspannen, ook politiek. Nou, er zijn degenen die dan binnen de VVD hoog zeggen, joh, dat gaat niet meer lukken. De enige oplossing is geweld. En ik weiger dat te geloven. Dus als je vraagt met wie wil je eten. Nou, ik zou eens een keer een eentje willen hebben met de machthebbers, zeg maar, die daar zitten.
Een zeggen, Ayatollah.
Een Ayatollah, maar ook een Netanyahu. Zeg maar de mensen die zeggen, oké jongens, maar hoe gaan we nou eens voor zorgen dat er nu niet generatie na generatie opgroeit in ellende en in feite al gedoemd zijn, het is mislukken. Dat zou eigenlijk, en ik heb geen personen waar ik tegenop kijk of waar ik graag mee zou willen eten, behalve dat het hoop heel lang met mijn eigen vrouw had.
En je wil gaan polderen in het Midden-Oosten?
Ja.
Nou, lijkt me erg leuk.
Dat vind ik,
misschien werkt het zelfs wel.
Nou ja, mijn stelling is dat uiteindelijk, aan het eind van de rit, iedereen in vrede wil samenleven.
Ja.
En met zijn familie, vrienden, zo, gewoon in vrede wil samenleven. En natuurlijk zijn daar machthebbers die om politieke redenen, geopolitieke allerlei dingen flikken. Maar ik kan me niet voorstellen dat uiteindelijk niemand naar die harmonie wil streven. Ja, dus daar zou ik eens zeg maar een etentje aan willen wijden. Dan ben ik ook nog bereid een rekening te betalen.
Oei.
Ja.
Hey, als jij aan het eind van je leven zou zijn gekomen, denk je dan dat je kunt zeggen, I did it my way?
Ja, zeker. Ja, heb ik altijd gedaan. En dat heeft mij... Dat is soms moeilijk geweest. Het heeft mij ook mijn carrière gekost. Waarom je allemaal? Het heeft echt mijn carrière gekost. Maar ik heb altijd geleerd van mijn ouders. Joh, een paar dingen. Heb respect voor alles en iedereen. Iedereen is gelijkwaardig. Stel je onafhankelijk op. Ook in je oordeelsvorming. Laat je niet leiden door de waan van dag of oordeelsvorming. Probeer zelf tot een goed oordeel te komen.
Een hele mooie afsluiting, Jan. Dank voor je openhartigheid.